Hallo, wij zijn Wesley en Demi. Leuk dat je luistert naar De Wielen van de Bus, Bouwpraat.
Dit zijn korte afleveringen waarin wij het gaan hebben over het zelfbouwproces. We nemen jullie mee in wat er allemaal komt kijken bij het ombouwen van bus tot camper.
Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Bouwpraat. Deze keer gaan we het hebben over Elektra. En wie kan je daar het beste voor interviewen, bedacht ik me. En dat moet toch Elektra-man zijn.
Ja, zo heb ik mezelf genoemd op een gegeven moment toen we bezig waren met de Elektra. Of eigenlijk was dat vooral mijn projectje. Voor de rest hebben we eigenlijk alles wel aardig verdeeld. Maar Elektra is hetgene wat ik toch wel heb gedaan. In de voorbereidingen hebben we wel samen gedaan. En de keuzes die we hebben gemaakt, waar we straks wel op terugkomen, hebben we natuurlijk ook wel samen gemaakt. Maar het uitvoeren van de Elektra, dat heb ik dan wel vooral gedaan.
Ja, en daarom gaan we in deze aflevering een soort interviewtje afnemen met Elektraman. En als je dan denkt aan de Elektra voor een camper, waar begin je dan mee? Wat is het lichtplan voor een camper?
Beginnen met uitrekenen wat je nodig hebt aan bijvoorbeeld grote capaciteit van een accu. Bedenken wat voor elektra verbruikers je in je camper kwijt wil. Want je kan natuurlijk zo gek bedenken. Je kan bijvoorbeeld beslissen dat je op inductie wil gaan koken of dat je op gas wil gaan koken. Nou, inductie is echt een hele grote elektra verbruiker. Dus dan moet je daar rekening mee gaan houden met de keuze waar we straks op terugkomen. Wat voor accu wil je? Wat voor capaciteit moet die accu hebben? En dus inderdaad voor de rest alles goed op een rijtje gaan zetten aan verbruikers die er zijn in de camper. Ik zal een paar voorbeelden noemen van de wat grotere verbruikers. Eventueel dus een inductiekookplaat als je daar wat mee gaat doen. De koelkast is een relatief grotere verbruiker. Dat is geen grote verbruiker, maar natuurlijk je lampjes, je lichtjes, dat soort zaken. Klinkt vrij extreem, maar weet dat er mensen zijn die dat doen. Een elektrische vloerverwarming kan tot de opties behoren. Dan is dat sowieso een groot verbruiker. Dan voor de rest heb je de omvormer die je 12 volt om gaat zetten naar gewoon stopcontactstroom. Dus dat is dat 220, 230 volt. Zodat je ook gewoon je laptop kan opladen, je telefoon kan opladen. Stel dat jij in je camper gaat werken en je wil dus regelmatig je laptop en bijvoorbeeld camera's, drones opladen, moet je dat ook al meenemen in het berekenen in het verbruik. En daarvoor zijn op internet hele mooie formules te vinden. Ik weet dat bij Nomads bijvoorbeeld dat op een site heeft staan, maar ook Vrolijk op Reis, een camperbouwer eigenlijk, hebben dat ook op een site staan. Ik zal die eens in de show notes zetten. Dan op een site kan je dus formules vinden, tabelletjes vinden, kan je die invullen om te bekijken wat is de capaciteit die ik nodig heb. En wat is bijvoorbeeld de grootte van mijn omvormer die ik nodig heb. Maar daar komen we straks nog wel eventjes verder op terug. Dus dat is denk ik waar je begint met de Elektra.
Ja, wij hadden in eerste instantie bedacht om op inductie te gaan koken. Omdat we eigenlijk liever geen gas in de bus wilden hebben. Maar dan werd het Elektra plan voor de bus wel erg duur.
Ja, sowieso. Komen we zo meteen inderdaad wel op. Hebben wij wel voor de wat duurdere, maar ook op lange termijn duurzame optie gekozen. Wat accu bijvoorbeeld. Maar inderdaad, wil je dan op inductie gaan koken, dan moest het elektrapakket nog wel aardig uitgebreid worden. Dus daarom hebben wij er toch voor gekozen om op gas te koken. En voor de rest hebben we de koelkast bijvoorbeeld allemaal wel elektrisch. Het is echt het enige wat op gas hebben trouwens. Dat is het gasfornuis / oven inderdaad, ja.
Ja. En wat denk ik ook nog wel bij het lichtplan hoort is, op welke manier willen we zorgen dat we die stroom ook krijgen?
Ja, zeker. Want inderdaad, we hadden natuurlijk net over inductie, groot elektrapakket. Dat is natuurlijk grotendeels waar op het moment dat je niet op de stroom staat aangesloten. Wij hebben onze camper zo gebouwd dat wij, als het goed is, echt gewoon een dagje of 5 off-grid kunnen staan, zoals dat dan heet. Dus zonder op de walstroom, op de camping aangesloten te staan. Stel dat je gewoon de hele dag op de camping wil staan, dan is het allemaal wat makkelijker. Want dan inderdaad gebruik je gewoon de stroom van de camping. En als die een, hoe zeg je dat, voldoende hoog ampère heeft, dan kan je misschien wel gewoon op inductie koken, je aircootje aanzetten en dat soort zaken. Maar wil je vrij kunnen staan, dan moet je dus inderdaad nog meer rekening houden met wat voor elektrapakket ga ik installeren.
Ja, en wij kunnen het meeste nu gebruiken als we vrij staan, alleen echt de airco-setting van de airco niet.
Nee, we hebben dan inderdaad echt een. We hebben natuurlijk een airco voor tijdens het rijden in de bus, maar ook een grote airco-unit op het dak voor de woonruimte te koelen. En die kan koelen en verwarmen, maar dat is zo'n ongelooflijk groot verbruiker. Dat kan eigenlijk nooit op de accu/omvormer. Volgens mij is dat gewoon praktisch onmogelijk. Misschien dat je wel een gigantisch grote omvormer en accu hebt, maar dan ga je echt naar de 5, 6, 7, 8 duizend euro aan omvormen accu. Ja, dat wordt toch wel heel erg gek.
Ja, en het is sowieso handig om in je budget goed rekening te houden met de elektra, want het is een flinke hap uit je budget.
Ja.
En om daar gelijk op aan te sluiten, ik denk dat een van de hoofdspelers, zeg maar, in dit plan toch wel de accu's zijn. En dat is wel iets waar we best wel even naar hebben gekeken, van wat voor accu willen we dan?
Ja, kan ik wat meer over vertellen? Ik dacht nog heel eventjes wat je net zei. Het is een grote hap uit je budget, het elektra gedeelte. Ik weet dat wij hebben toen nog een offerte aangevraagd om het eventueel uit te besteden door een bedrijf te laten doen professioneel. Omdat ik het in eerste instantie niet zo zag zitten. Maar toen kregen we de offerte en dat ging echt om een bedrag van rond de 10.000 euro volgens mij.
Dat zagen we ook niet zo zitten.
Nee, dat zagen we ook niet zo zitten. En in de tussentijd was ik toch al bezig met flink verdiepen erin. En toen dacht ik eigenlijk door veel filmpjes te kijken, heel veel te lezen. En dat bleek uiteindelijk ook echt zo dat het wel prima te doen is zelf. Maar goed, de accu's inderdaad. Daar even een klein beetje inhoudelijke informatie over. Er zijn natuurlijk veel verschillende type accu's. Je hebt startaccu's, noem maar op. Voor in de auto eigenlijk de geschikte accu als huishoudaccu voor je camper is een zogenaamde semi-tractie-accu. Die is het meest geschikt omdat die diep ontladen kunnen worden. Afhankelijk van wat voor soort accu je hebt, maar die kunnen relatief diep ontladen worden. En kunnen goed tegen een lange constante stroom, of kunnen lang constant stroom leveren. Wat ook belangrijk is voor een huishoudaccu, omdat je die constant aan het gebruiken bent. Een startaccu zoals in je auto zit om te starten. Die zijn ervoor gemaakt om eventjes kort een bepaalde spanning te leveren, om je startmotor aan te slingeren, maar niet om de hele tijd gebruikt te worden. Dan heb je in die semi-tractie-accu's nog verschillende soorten en maten. Dat zijn een AGM-accu, een gel-accu en een lithium-accu. Die gel-accu's zijn eigenlijk wat minder geschikt. Het is een optieur. Maar ik neem eventjes voornamelijk de verschillen tussen de AGM en de lithium-accu door. Omdat dat toch echt wel de meest gebruikte zijn. De AGM-accu, dat is een accu die ook bestand is tegen bijvoorbeeld constant ontladen worden. Een voordeel van die accu is, hij is zowel geschikt voor hogere temperaturen als lagere temperaturen. Dus ook als het vriest kan je die gebruiken. Maar nadelen zijn, hij is zwaar vergeleken met een lithium-accu bijvoorbeeld. En hij kan, dat vonden wij echt wel een grootste nadeel eigenlijk naast het gewicht, maar tot 50% ontladen worden. Dus wij hebben een accucapaciteit, een lithium accu van 200 ampère. En wil je dus 200 ampère aan gel accu's, dan heb je eigenlijk 400 ampère nodig. Omdat je ze nooit dieper kan ontladen dan 50%.
Dan gebruik je de term gel accu en AGM accu.
Had ik het door elkaar. Ik heb het over de AGM accu. Dus je kan ze niet dieper dan 50% ontladen, die AGM accu's. Dus dat is wel echt iets om rekening mee te houden. Wil je 200 ampère, dan moet je 400 ampère aan accu's aanschaffen. Plus, ze zijn ook wel minder duurzaam. Dus ze kunnen wat minder laadcycli mee dan een lithium-accu bijvoorbeeld. Komt erop neer dat een gemiddelde AGM-accu een levensduur heeft van 5 tot 8 jaar ongeveer. Gemiddeld, afhankelijk van hoe je hem gebruikt en dergelijke. En een lithium-accu al snel richting de 15 jaar. Dus die gaat gewoon pak een beetje ruim meer dan 2 keer zo lang mee. Dus ook omdat wij wisten, wij willen die bus echt al langere tijd gebruiken. Zijn meerdere redenen voor de lithium-accu. Maar zijn wij voor die lithium-accu gegaan. Nou, lithium-accu dus. Nou, eigenlijk de nadelen die ik net opnoemde, dat zijn de voordelen van de lithium-accu. Hij is een stuk lichter, scheelt echt aanzienlijk. Ik heb hier een vergelijkingstabelletje. Stel een 200 ampère of 220 ampère is dit voorbeeld aan een AGM-accu. En een 100 ampère lithium-accu, wat dus eigenlijk ongeveer hetzelfde neerkomt vanwege die 50% ontlading. Dan weegt de AGM-accu 65 kilo en de lithium-accu 15 kilo. Dus dat scheelt 50 kilo. Gewicht in een bus is echt wel belangrijk. 50 kilo, nou, dat is echt wel aanzienlijk. Dus dat is een van de redenen dat wij voor die lithium-accu hebben gekozen inderdaad. Voordeel trouwens van de AGM die ik net niet noemde, dat is dus wel echt de aanschafprijs. Die liggen behoorlijk ver uit elkaar. Een lithium-accu is echt wel een heel stuk duurder dan een AGM-accu. Bijvoorbeeld degene die ik net noemde, dus de 220 ampère AGM-accu en de 100 ampère lithium-accu. Daarin kost de AGM-accu €630 en de lithium-accu €1137. Dus bijna twee keer zoveel. Wij hebben gekozen voor een 200 ampère lithium-accu en die kostte, ik geloof, bijna of iets meer zelfs dan €2000.
Dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed.
Ja, volgens mij was het €2200 of zo. In de tussentijd zijn ze volgens mij wel wat goedkoper geworden. Maar goed, ja, dat is natuurlijk ook wel iets wat je moet meenemen in je keuze. Van wil je een wat meer low-budget bus maken? Of wil je het wat groter aanpakken en kiezen voor een lithium-accu? Ik zou zeggen, doe goed je research als je hier mee bezig gaat. Maar dit zijn eventjes in het kort een aantal voordelen en de mogelijkheden die er zijn wat betreft lithium en AGM vooral, waar ik het dan over heb gehad.
En voor de mensen die het leuk vinden om te weten, wij hebben een accu van Wattstoende.
Ja, klopt. Een heel bekend merk in de Elektra waar we ook het een en ander van hebben is Victron. Goed merk, goede spullen, maar wel vrij duur. Mm-hmm. Wij zijn toen op onderzoek uitgegaan en kwamen inderdaad bij die Wattstoende. En die hebben we ondertussen ruim 3 jaar in gebruik, geloof ik. En voor zover er iets wel of niet goed kan zijn aan een lithium-accu, wij hebben nooit problemen mee gehad. Werkt supergoed. Bluetooth met een app, dus je kan ook de accugegevens, zoals de temperatuur en dergelijke, kan je daarna terugvinden.
En de conditie van de accu ook.
Conditie van de accu. Ben ik trouwens één belangrijk ding vergeten. Ik zei dat je inderdaad die AGM-accu's ook bij vorst en hoge temperatuur kan ontladen. Een lithium-accu kan je wel ontladen net onder het vriespunt, maar kan je niet opladen net onder het vriespunt.
Heeft die van ons ook niet zo'n verwarmingsmatje?
Ja, klopt. Hij heeft een verwarmingsmatje inderdaad, zodat hij niet onder het vriespunt komt, normaal gesproken. Maar goed, laatst was hij wel rond de 1 graden, min 1, zag ik. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Ga je namelijk veel winterkamperen, ga je ermee op windsport bijvoorbeeld, dan moet je dat ook meenemen in je keuze. Zoek je de hond eens een beetje aan het spelen hier, dus die hoor je op de achtergrond. Maar wat daar weer bij kan helpen is natuurlijk je camper of gewoon lekker warm opstoken. Of wat ik ook al heb gedacht is dieselkachel die we hebben. Dat je een warm luchtpijpje van die dieselkachel laat uitkomen in de ruimte waar ook de accu staat opgeslagen. Zodat als het gaat vriezen dat er ook gewoon warme lucht, en dat kan je instellen, dus het hoeft niet heel heet te zijn, dat je die naar die accu kan laten gaan, waardoor het dus daar nooit vriest. Dus dan is dat probleem ook opgelost, maar dat is wel iets om rekening mee te houden.
Oké. En ik denk dat een van de belangrijke volgende punten toch ook wel de omvormer is. Want je kan inderdaad niet zomaar iets in stopcontact steken en ervan uitgaan dat het doet. Daarvoor heb je inderdaad nodig dat de 12 volt wordt omgezet naar de volt die ook uit je stopcontacten thuis komt. En dat is ook nog best wel een dingetje geweest wat we hebben moeten onderzoeken.
Ja, klopt. Nou, sowieso inderdaad wat je zegt. Heb je een accu, dan heb je in de basis een 12 volt systeem. Bijvoorbeeld je sigaret aansteker in de auto is ook iets wat op 12 volt werkt over het algemeen. Maar wil je dus je laptop opladen, je telefoon opladen, dat soort zaken, eigenlijk gewoon alle huistuin- en keukenapparatuur, dan heb je inderdaad een omvormer nodig. Ja. Even denken, wat wilde ik daarover zeggen? Oh ja, trouwens, je hebt in de basis een 12 volt systeem. Je kan ook twee accu's met elkaar verbinden. Dus bijvoorbeeld twee AGM accu's inderdaad. Dan heb je een 24 volt systeem. Maar goed, heb je alsnog gewoon een omvormer nodig. Met de keuze van een omvormer is het belangrijk om ook weer te kijken naar wat voor apparaten wil ik in de camper hebben. En wat is het vermogen dat die apparaten nodig hebben? En daarna moet je onderscheid maken in twee dingen. Dat is een constant vermogen wat een apparaat nodig heeft. Pak bijvoorbeeld een koffieapparaat. Wij hebben een Nespresso erin. Dat was een van de grootste trouwens, degene dingen waar we rekening mee moesten houden voor die omvormer. Die heeft een bepaald constant vermogen, maar wat daar ook heel erg belangrijk in is, is het piekvermogen. Dat betekent op het moment dat je een koffieapparaat aanzet, of überhaupt elk apparaat aanzet, dan heeft het vaak aan het begin eventjes een piekvermogen. Dat is het opstarten van het apparaat. Bijvoorbeeld bij de koffiemachine, als je hem aanzet, dan gaat hij verwarmen aan het begin natuurlijk. Dat kost veel meer energie dan daadwerkelijk de koffie zetten. Maar ook als jij eventjes denkt... Stel dat je, dat is een beetje een gek voorbeeld, dan doe je niet snel in de bus en die zou ook veel stroom gebruiken. Maar stel dat jij je stofzuiger wil aanzetten in de bus, in stopcontact doet, dan vraagt hij op het moment dat je hem aanklikt een veel hoger vermogen dan wat hij daarna verbruikt. Dus je omvormer die moet het constante vermogen aankunnen, maar ook het piekvermogen aan het begin aankunnen. En bij ons waren de grootste verbruikers de Nespresso en de elektrische boiler die we hebben. Dus dat zijn eigenlijk de twee apparaten waar wij rekening mee moesten houden bij het kiezen van de grootte van de omvormer. Wij hebben uiteindelijk een 1200 watt omvormer. En dat is dan 1200/12. Maar die 12 staat voor datgene waar het vandaan komt, zeg maar. Dus dat is 12 volt. En kan tot 1200 watt omzetten. Ja, koffiemachine is net op het randje. Het constante vermogen ligt volgens mij op 600, 800.
Ja.
En het piekvermogen ligt eigenlijk net boven die 1200.
Wat je ook merkt als je aanzet.
Het werkt, het kan, maar dat merk je dus inderdaad bij het koffiezetapparaat. Hij hapert, hij stottert wat bij het zetten van het bakje koffie in eerste instantie. Dus dat is eigenlijk net aan.
Het is natuurlijk ook niet per se zo dat je een espresso-apparaat moet hebben, want je hebt ook gewoon natuurlijk camper, koffiezetapparaten. En ik ga ervan uit dat die piekstroom gewoon wel echt een stukje lager ligt, maar ik wilde heel graag een espresso-apparaat.
Ja, en we hebben ook als backup als we off-grid staan en we willen wat zuiniger doen met de stroom bijvoorbeeld. We komen zo meteen nog op, dat is heel vaak niet nodig. Maar dan hebben we zo'n percolator die je op het gasfornuis zet. Dat is ook echt een prima manier om koffie te zetten.
Ja, dat klopt.
Nou, dan moet je natuurlijk ook rekening mee houden dat je niet te veel van de grootverbruikers tegelijkertijd aanzet. Dus als we koffie willen zetten, zeggen we net, die zit echt op het randje. Dan moeten we niet tegelijkertijd ook de elektrische boiler aanzetten. Dan komt het niet goed. Of de melkopschuimer, die hebben we ook nog inderdaad. Want dan vraagt het gewoon te veel tegelijkertijd. Ik zou in een volgende camperbouw eventueel niet heel veel, maar net even iets grotere omvormer doen. Toen hebben we gerekend en toen kwamen we hier zo inderdaad mee uit. En die dingen zijn ook gewoon best prijzig.
Ja.
Dus toen hebben we uiteindelijk de keuze gemaakt voor die 1200 watt.
Ja, want ik denk wel dat qua hap uit je budget de accu en de omvormer een van de grootste aankopen wel is.
Ja.
Als ik dan heel eventjes denk aan onze Elektra-situatie aan de achterkant van onze bus. Want wij hebben in onze garage de Elektra-aansluitingen allemaal zitten. Dan is een van de andere blauwe kastjes eentje die naar ons zonnepaneel gaat.
Ja, klopt. Even daarvoor. We hebben verschillende manieren om je accu op te laden. Waaronder dus inderdaad het zonnepaneel er één van is. En bij die andere komen we zo meteen drie verschillende manieren hoe we de huisuitaccu's op kunnen laden. Een zonnepaneel heeft een zonnepaneelomvormer nodig. En dan kan je het beste een MPPT-omvormer pakken. Dat is een specifiek soort omvormer die heel effectief de stroom om kan vormen. Je hebt ook andere modellen omvormers, zijn vaak de wat oudere. Tegenwoordig zijn het bijna alleen nog maar die MPPT-omvormers. Maar goed, wel eventjes iets om in de gaten te houden. Nou, wij hebben die dan inderdaad ook van dat merk Victron. Die hebben we omdat er dus een zonnepaneel op het dak ligt. Toen we research gingen doen, toen vonden we het een beetje lastig om te achterhalen hoeveel watt zonnepaneel we nou op het dak hebben liggen. Want daar kunnen we niet zomaar meer achterkomen.
180 zou wel kunnen, ja.
Ja, we dachten dat we 180 watt een zonnepaneel hebben. Daar heb je ook weer allerlei verschillende soorten van monokristallijs, heet dat geloof ik, hè? Een soort zonnepaneelglas. En je hebt dan ook een polycrystallized. Wij hebben een mono.
Ja.
En daar hebben we toen ook research naar gedaan. Dat was eigenlijk voor ons in elk geval prijskwaliteit of gewoon überhaupt...
Ja, volgens mij was het de ene ook, als het een beetje bewolkt was, dat beter oppakt dan de ander. En dat we dachten, ja... We zijn niet altijd in de volle zon, dus...
Nee, deze doet het ook nog bij gewoon daglicht, zeg maar, niet in de volle zon. Ja. Dan levert hij ook nog steeds stroom op. Dus een zonnepaneel op het dak met een kabel doorvoer door het dak heen... naar uiteindelijk de MPPT Victron omvormer... naar uiteindelijk de huishoudaccu die dus op die manier de accu bijlaat... als we daglicht / zon hebben.
Ja. En een van die andere oplaad- of stroomtoevoermogelijkheden is natuurlijk gewoon de walstroom op de camping inderdaad.
Dat is eigenlijk de makkelijkste. Dat is een gat in de bus waar je de CEE-stekker heet dat insteekt. Die sluit je op het stroompaaltje aan op de camping. Of trouwens, het kan ook gewoon op je stopcontact thuis met een kabeltje. Stop je in je bus en zo wordt die dan opgeladen.
Ja, als je thuis wil, heb je meestal wel zo'n adaptertje nodig. Ja, omdat het zo'n hele aparte stekker is.
Ja, een campingstekker is met 3 van die pinnen. En dan heb je daar weer een adaptertje voor, waardoor je gewoon naar een normaal stopcontact kan inderdaad.
Ja, en dan is er nog een kastje van Victron en die zorgt voor de laatste oplaadmogelijkheid.
Ja, dat heet de Orion Smart. Ook echt wel heel fijn. Dat is een apparaatje die zit verbonden op de startaccu. En op het moment dat de startaccu maximaal is opgeladen en je rijdt, dan geeft hij die stroom van de dynamo die draait als je aan het rijden bent met je bus, geeft hij door. Nou, dan herkent hij de startaccu is vol. Oké, dan ga ik, kan je trouwens ook nog instellen hoe je daarmee omgaat. Dan ga ik naar de huishoudaccu. Dus inderdaad, er zitten kabels van de startaccu naar dat apparaatje, die Orion Smart, en dan vanaf daar weer naar die huishoudaccu, die er dus voor zorgt dat op het moment dat wij rijden, de accu ook wordt bijgeladen. Nou, afgelopen vakanties hebben wij allemaal vrij veel gereden. We stonden niet heel veel dagen achter elkaar op dezelfde plaats, eigenlijk bijna nooit. Ja, wat er eigenlijk in resulteert, dat wij nauwelijks onder de 80% accucapaciteit of accuontlading komen. Door het rijden, door de zon, door toch relatief laag verbruik eigenlijk. Want we laden niet de hele dagen onze laptops, telefoons, dat soort dingen ermee mee op. En zetten hier en daar eens een keer koffie. Ja, kunnen wij echt makkelijk 5 dagen, het ligt natuurlijk heel erg aan je verbruik, maar makkelijk 5 dagen zonder stroom van de camping doen. Gewoon door het rijden op de zonnepanelen, of zonnepaneel. Ja.
En om al die dingen te kunnen gebruiken, moeten ze natuurlijk verbonden worden. En ook de kabels, dat is wel iets, en daar kan je online heel erg veel over vinden, maar daar kunnen we alvast iets over vertellen. Want je hebt allemaal verschillende soorten kabels en het heeft vooral te maken met de dikte ervan.
Ja, de dikte van de kabels is echt heel erg belangrijk. Daar moet je echt voorzichtig mee zijn en veel research naar doen. Als je een te dunne kabel gebruikt, dan kan die te warm worden, kortsluiting krijgen, brand krijgen. Dus neem het zeker voor het onzekere en twijfel je, neem dan liever een iets dikkere kabel. Maar er zijn allemaal formules, berekeningen voor te vinden. Kijk hoeveel stroom het apparaat verbruikt, wat voor dikte kabel daarbij hoort. Maar dat is wel iets wat je echt heel goed moet onderzoeken en waar je niet op moet bezuinigen of niet het zeker voor het onzeker of beter het zeker voor het onzeker kan nemen en een wat dikkere kabel kan nemen. We hebben echt wel een paar flink dikke kabels voor bijvoorbeeld die omvormer, die heeft hele dikke. Heeft ook nog namelijk te maken met de lengte van de kabel. Op het moment dat je een lang kabel legt, moet die vaak wat dikker zijn dan een kort stukje. Dus bijvoorbeeld die kabels van de startaccu naar achter toe, dat zijn ook flink dikke jongens inderdaad. Vanwege de afstand die ze moeten overbruggen. Ja. En bijvoorbeeld de spotjes, de lampjes, die verbruiken heel weinig. Dus dat zijn dan hele dunne kabeltjes van, ik geloof, 0,5 of 1 mm.
Ja, en om die kabels te verbinden moet er ook iets op.
Ja, dat is ook belangrijk. In huis wordt er vaak gewerkt met van die kroonsteentjes bijvoorbeeld. En ik heb ook wel foto's, video's voorbij gekomen van mensen die dat in een bus gebruiken. Maar dat is echt een heel slecht, heel onveilig idee. Je moet er rekening mee houden dat er in de bus van alles trilt. Je rijdt ermee. Sowieso met die ribbelbuizen moeten we ook nog eventjes wat over zeggen straks. Mm-hmm. kan allemaal losgaan. Je hebt lasklemmen, heet dat. Het zijn, je hebt vast verschillende kleurtjes, maar degene die ik heb gezien bij de gamma en dergelijke zijn oranje met doorzichtig. Daar stript een stukje van je kabel, die steek je in die lasklem. Bijvoorbeeld logisch zwart met zwart van de 12 volt systemen verbind je met elkaar op die manier en rood met rood. En je kan ook meerdere verschillende op één lasklem, want je hebt dan met 5 punten bij elkaar of met 2 punten bij elkaar. Maar dat is eigenlijk één van de, ongetwijfeld nog een meerdere, want ik ben geen professionele elektricien, maar met de research die ik heb gedaan, is dat één van de veiligste, één van de beste manieren. Een lasklem, de kabels met elkaar verbinden.
Elektraman beveelt ze aan.
Ja, zeker.
En ze zijn platter dan die kroonsteentjes, want die zijn sowieso best wel bulky.
Ja, klopt. Ja, sowieso echt heel onveilig, die kroonsteentjes voor in de camper.
Je zei net inderdaad al, je moet die kabels natuurlijk ook door de bus heen trekken. En wij hebben ervoor gekozen om ze dan achter de spanten van de bus te leggen. Alleen, je wil ook dat de kabels beveiligd zijn, dat ze niet langs het metaal van de bus komen en dus kunnen scheuren.
Ja, beschadigd kunnen raken en daardoor kortsluiting maakt de blote kabel contact met het metaal van de bus of met de andere kabel. Nou, levensgevaarlijk, want dat is wel echt iets wat je moet realiseren. Ja, elektra is wel gewoon een, gevaarlijk iets, of in ieder geval er kunnen dingen mee misgaan. Dus doe echt heel goed die research. En dus inderdaad, het zijn van die ribbelbuizen, flexibele buis, waar je kabels inlegt. En die beschermen inderdaad de kabels van buitenaf tegen scherpe metalen randjes die je bus wel eens kan hebben. Het is ook nog brandvertragend. Nou, hopen eigenlijk nooit brand te hebben natuurlijk. Maar stel dat, is het brandvertragend in elk geval. Dus het scheelt ook nog wat.
Ja, bereid jezelf voor op een hele hoop tripjes naar de bouwmarkt. Want ik weet niet hoe vaak we terug zijn geweest voor nog meer buizen. Maar vrij regelmatig. Een
flink aantal meters aan buizen in.
En we gaan straks nog ook wel in op wat voor gereedschap heb je nou echt nodig voor elektra. Maar ik wou wel alvast noemen dat wij een trekveer hebben gekocht om die buizen, om de elektra dingen er doorheen te trekken. En dat was ook echt wel nodig.
Ja, dat is eigenlijk de enige manier. Kijk, als je met stukjes van 50 centimeter gaat werken, dan krijg je misschien nog wel voor elkaar. Maar wij hebben echt onder andere, en ja, dat moet je denk ik hebben, van die buizen van voor naar achter, die zijn gewoon 6 meter. Ja, dat gaat vroeg of laat ergens, als je met je handen probeert doorheen te duwen, gaat het opstropen. Dat loopt gewoon niet. Dan zit je halverwege vast.
Ja, zodra je er maar één kabel doorheen hoeft te doen, gaat het wel. Maar als je meer dan één, want dat was het vooral, dat het soms best wel een druk bezette buis was.
Ja, je wil, er is ook niet oneindige ruimte en je wil ook geen 1000 meter van die ribbelbuis erin. Dus je legt, en daar is ook niks mis mee, vaak meerdere kabels door één kabeltjes, door één zo'n ribbelbuis inderdaad. Ja, dat is lastig. Dus zo'n trekveer, super makkelijk gereedschapje. Kost, ik geloof, een paar tientjes max. Je maakt een stripte kabel een stukje. Je maakt hem vast aan die trekveer. Je duwt die trekveer er doorheen. En dat is een zwaar ding. En daardoor gaat hij dus makkelijk doorheen. En dan deden wij het vaak nog zo, dat jij aan de ene kant stond, die trekveer voorzichtig naar je toe trok, of andersom. En aan de andere kant, ik of jij, duwde die kabel er dan in. Zodat het inderdaad zonder al te veel weerstand er doorheen ging.
En in het kader van duurzaamheid, check even bij je familie of vrienden of ze een trekveer voor je hebben die ik alleen.
Ja, klopt, want die gebruik je waarschijnlijk eens in de, weet ik veel, hoeveel jaar een keer.
Precies. Even kijken. Wat is nog meer belangrijk geweest tijdens het proces? Ik denk dat vooral een onderwerp wat je niet mag vergeten is zorg voor verzekeringen.
Ja, ook heel belangrijk. Je apparatuur goed afzekeren. Nou, ook weer een hele hoop over te vinden op internet. Zorg ervoor dat als er bijvoorbeeld een keer iets mis met de apparatuur, kortsluiting is, dat de zekering eruit springt. Dus dan is het stroomcircuit onderbroken. Dus kan er voor de rest niks meer misgaan. Heb je er geen zekering tussen en is er ergens kortsluiting, dan blijft er dus stroom in die kabel zitten. Wat uiteindelijk bijvoorbeeld kan resulteren in brand of apparatuur kan ervan kapot gaan. Dus zeker is heel erg belangrijk. Wij hebben één aardlekschakelaar, ook een soort zekering. Dat is waar de kabel de bus inkomt als je op de camping staat aangesloten. Dat is trouwens ook volgens mij zo, stel dat er een blikseminslag is op de camping, dan slaat die aardlekschakelaar af, waardoor volgens mij, dit durf ik even niet helemaal met zekerheid te zeggen, je apparatuur gespaard blijft. Of als er überhaupt iets mis is met het paaltje op de camping en de kortsluiting is, dan gaat die aardlekschakelaar naar beneden en dan is dus het hele stroomcircuit onderbroken bij waar het binnenkomt.
Weet je nog die ene keer dat we met de bus op die camping stonden en dat de bus half
Ja, dat was er ook iets mis met het...
Met dat paaltje, maar toen is er niks afgeslagen.
Nee, klopt. Dat was iets vreemds, inderdaad. En deed ik mijn vinger of mijn voet tegen de metalen hoordeur. En toen zat daar
een klein schokje.
En toen dachten we, wat is dit? En toen deden we een ander stopcontact van de camping. En niks aan de hand en op andere ook niet meer. Dus dat was gek inderdaad, ja.
Ja, maar toen was dat niet afgeslagen. Nee. Maar goed, ik ga er wel van uit dat het bij ons nog steeds veilig is.
Suki, ga zeg.
Wat je ook in de bus hebt, wat je misschien nog wel het meest kan vergelijken met de meterkast, maar eigenlijk ook weer niet, een schakelpaneel. Want je hebt toch iets nodig om bepaalde dingen aan en uit te kunnen zetten. Zoals de waterpomp, dat is niet iets wat continu aan hoeft.
Nee.
De boiler.
Ja, zeker. Wat hebben wij nog meer? Ja.
De lampjes zitten daarop.
Koelkast ook. En de koelkast kan je ook helemaal uitdraaien. Maar op deze manier kan je het, ook het hele stroomcircuit onderbreken. Dus kan je eventueel ervoor zorgen dat je alles uitzet. Dus daar zitten verschillende apparaten op die allemaal individueel uitgezet kunnen worden. En we hebben ook nog één grote hoofdschakelaar die ook het hele stroomcircuit kan onderbreken, uit kan zetten. Dus wij hebben op dit moment geen stalling, maar er staat ergens bij mijn werk gestald, geparkeerd. Als we hem maanden niet gebruiken, dan schakelen we gewoon alles uit, zodat er geen stroom door de camper heen gaat. Dan is er dus ook geen verbruik van de accu. Ja, met één draai aan de knop is alle stroom er vanaf.
Ja. Ik denk dat we veel van de belangrijke punten al wel hebben besproken. Maar ik denk dat het ook wel handig is om iets te vertellen over wat voor gereedschap echt onmisbaar is. Dus wat moet je zorgen dat je in ieder geval hebt geleend of hebt gekocht voordat je gaat beginnen aan je elektraplan?
Ja, dat is een striptang uiteraard om de kabeltjes, deels het zijn de laatste centimeters, die moet je blootmaken. Dus dan moet het plastic omhulsje er vanaf. Dus je hebt zo'n striptang nodig. Vaak zit die in zo'n krimptang verwerkt. Kan je daarmee strippen, want dat is iets anders wat je nodig hebt. Een krimptang, dat is om kleine kabelschoentjes ergens op te zetten. Dan hebben wij dus inderdaad voor de kabelschoentjes, schoenen, voor de grote dikke kabels heb je een serieuze tang nodig. Vaak bij de Praxis, die hebben heel veel mensen wel liggen, heb je dus zo'n klein krimptangetje. Dat is prima voor van die hele kleine kabeloogjes. Maar voor die serieuze kabelschoenen, op die accu-kabels bijvoorbeeld, ja, heb je daar niet genoeg aan. Dan krijg je nooit hard genoeg aangekrepen en dan wordt het gewoon weer heel erg onveilig. Wij hebben veel gekocht bij Blue Power Shop, een webwinkel. En daar heb je ook de keuze om een kabel te kopen en dan daar gelijk het kabelschoentje erop te laten zetten. Dat kost dan een euro extra. Maar op zich kan het natuurlijk hartstikke makkelijk zijn. Hebben wij ook een paar keer gedaan. Maar op een gegeven moment was het toch nodig of was het toch handig om zelf zo'n grotere kabelschoentang te kopen. Omdat we nog een paar dikke kabels zelf al hadden en die ook nog moesten gaan verbinden. Dus toen hebben we zo'n grote kabelschoentang gekocht, of krimptang dan eigenlijk. En ja, die kan je gewoon echt heel hard persen. Die hebben ook een grote hand, zodat je veel kracht kan leveren. En dat is dus wel echt belangrijk, want ik heb het ook eens een keer eigenlijk gewoon om te proberen met die kleine tang geprobeerd, toen we nog geen grote hadden. Ja, dan denk je in eerste instantie, oh, hij zit al vast, maar als je er een beetje serieus aan gaat trekken, dan trek je hem zo los. En wat ik heb gezegd, alles beweegt in die bus, dus moet... Oh, daar gaat Siri. Nee, dank je Siri. Wat wou ik zeggen? Het moet gewoon heel goed vastzetten, want alles beweegt in die bus. Dus ja, hier ook weer veiligheid heel belangrijk.
Ik denk dat we er wel een beetje doorheen zijn inmiddels.
Ja, denk je? Ja, het is ook niet echt een hele korte aflevering geworden, maar het kan blijkbaar met die elektronieten. Is gewoon een hele hoop om over na te denken, naar te kijken. Ja, we hebben denk ik alle belangrijke dingen besproken. Manieren hoe je hem op wil laden, bereken je verbruik, denk na over wat voor soort accu je wil hebben. Kijk goed naar de kabeldiktes die je nodig hebt. Dan ook nog wel belangrijk, denk ik. Bedenk van tevoren heel goed na waar je de elektrapunten in je camper wil hebben. Dat moet je echt al in het beginstadium intekenen. Waar wil je een stopcontact? Waar komt je koelkast? Want ja, daarna ga je verder dichtbouwen. En je moet die kabels daarvoor al die kant op getrokken hebben. Dus ja, dat is best wat voorbereidingswerk. Maar ja, wees eventjes heel bewust van op welke punten heb ik stroom nodig.
En ik denk dat daarin ook een hele goede tip is label. Want als je die labelt, dan weet je echt mijn god niet meer waarvoor die kabel was.
Nee, dat heb jij toen heel netjes gedaan met een labelmaker.
Ja,
Zeker, inderdaad. Ja. Dat is echt noodzakelijk. Want ik heb toen 100.000 keer op die labels moeten kijken toen ik het aansloot. Je legt aan het begin door bepaalde buisjes wel 6 kabels. Ja, ik heb het wel eens een keer eerder in een vorige podcast ooit een keer genoemd. Maar ja, ik durf niet helemaal uitspraken over te doen. Maar er ligt echt misschien wel 100 meter aan kabels door die bus. Het gaat echt aan allebei de kanten 10 keer heen en weer. 5 meter hier, 6 meter daar. Dus er liggen heel veel kabels liggen erin. Dus,
we hebben helemaal niet gezegd dat we ook inderdaad... je moet best wel wat van die kabel zelf ook kopen.
Ja, tuurlijk. Heel veel van die kabel. Bijna alle kabel moet je zelf kopen.
Ja, maar ik bedoel, dat hoe heette die standaardkabel, zeg maar, die je wel voor veel kan gebruiken?
Ja, dat is eigenlijk de dunnere kabel is dat vaak die je bijvoorbeeld voor je spots kan gebruiken. Dat is luidsprekerkabel. Dat is eigenlijk 12 volt kabels, ja. Een rode en een zwarte draad vaak.
Daar ligt heel veel van in, inderdaad. Oké.
Ja, dus inderdaad goed intekenen, goed nadenken waar je je stroompunten hebt. Zodat je dat goed kan voorbereiden, want daarna kom je er nooit meer bij.
Nee.
Tenminste, dat heb ik gelukkig, dat is ook heel gerecht voor aan die ribbelbuizen. Laatst moest ik nog eens een keer voor de dieselkachel die we gingen vervangen, een nieuw kabeltje trekken. Nou, dan ben je ook heel blij dat zo'n ribbelbuis er ligt. Want dan kon ik dus een nieuw kabeltje door die ribbelbuis heen steken. Anders dan had ik daar nooit meer gekomen, omdat de keuken zit ingebouwd en dergelijke. Dus dat is ook een voordeel aan die ribbelbuizen. Je kan in de toekomst kabeltjes vervangen of nieuwe er doorheen trekken als er nog ruimte is.
Ja. En zoals altijd geldt, heb je een specifieke vraag hierover, DM ons op Instagram, dan zal Elektraman je vraag beantwoorden.
Ja, nou, nog een kleine disclaimer. ik noem mezelf, we noemden mij voor de grap Elektraman, maar ik ben absoluut geen elektricien. Dus ik heb zelf gewoon heel veel research gedaan. Maar ja, doe ook goed je eigen research. Durf wel te zeggen dat de informatie die je net hebt gegeven, dat allemaal klopt en veilig is. Ik heb vaak inderdaad meer voor de veilige optie gekozen dan risico te nemen, wat me sowieso geen goed idee lijkt, in ieder geval niet op dit gebied. Maar ik ben geen professioneel elektricien, dus doe zelf ook heel goed je research van tevoren.
Ja, en heb je iemand in je omgeving die dat wel is, trek hem aan zijn mouw.
Ja, precies. Nou, dankjewel voor het luisteren. En hebben jullie vragen? Inderdaad, ik vind het leuk om daar eventueel in mee te denken. Dat horen we graag.
Tot de volgende.
Tot de volgende.
Bedankt voor het luisteren. Lijkt het je leuk om foto's en video's van onze reizen te zien? Kijk dan eens op onze socials of op onze website @inuventures of inuventures.com. Tot de volgende keer!